Open kaart.
Een bak met kaarten. Op elke kaart staat een vraag. Het zijn er 150 in totaal. Die gaan we niet allemaal behandelen. Maar de selectie wordt gemaakt door de gast zelf door gewoon een kaart te trekken. Bas Heijnen is hier. Hij heeft een nieuw boek uit. Een waanzinnig gaaf land is daarvan de titel. Vrij citerend naar Mark Rutte, die ons land zo aanprees. Het is een selectie van columns die hij schreef voor NRC Handelsblad. Bas Heijnen, welkom.
Hallo.
Elke week op zaterdag een prominente plek in de krant. Dan wordt van jou verwacht om de voorbije week te duiden en de grote kwestie van die week uit te kiezen. Ja. Hoe gaat het? Ben je de hele week aan het tobben? Of is het eerder dat je denkt vrijdagavond, verdorie, de deadline nadert, nu moet het?
Nee, allebei niet. Als ik een column af heb, dan heb ik ook wel een paar dagen dat ik denk van, nou, nu hoef ik er even niet aan te denken. Maar meestal op een dinsdag, woensdag, dan begint het alweer. En vrijdagochtend worden de columns geschreven. Dus dan bouw je iets op. En soms weet je heel snel al van dit wordt het. Maar dan moet je dan niet te veel aanzitten met je geest. Want dan is het misschien soms uitgekoud. Soms vervliegt het. En dat is heel vervelend. Soms denk je, het is wat geweldig. En dan denk je, het is eigenlijk helemaal niet goed. Dus donderdagavond is er altijd een zekere mate van paniek. Omdat dan denkt, ja, maar is het wel wat? Of heb ik wel wat? Maar dat is denk ik te vergelijken met een column is een stand-up genre, vind ik. Ik probeer daar echt wel diepte aan te geven, maar je bent ook heel direct met het publiek bezig. En voor stand-up moet je het podium op. En ik denk dat iedereen die het podium opgaat, die angst en heeft van misschien wordt het niks. Of een toneelspeler die denkt, ik kan het niet. En ik denk bij een column schrijven, heb je dat die spanning ook nodig van, gaat het wel lukken deze keer? Alleen dat is, als je het zo lang doet als ik, best. En het blijft stressvol, want dat is het. Dan is het best wel lastig soms.
En dan komt het moment na 5 jaar dat je een selectie moet gaan maken. Dan komen al die columns nog één keer voorbij. Hm. Voor jou althans, je moet gaan kiezen.
Ja.
Sommige kwesties daarvan denk je misschien, hoe kon ik me er druk over maken? De hypes. Andere kwesties zat je misschien wel bij het verkeerde eind. Dat je een analyse deed en nu denkt, hoe kon ik de verkeerde kant kiezen?
Ja, dat is vaak niet het probleem. Het is vaak, nou ja, je hebt soms columns die bij verschijning veel reacties kregen. En in je hoofd denk je van, dat was echt een goed punt wat ik maakte. Een goede analyse of een goed. En dan na 5 jaar lees je terug en denk je, maar daar zit eigenlijk heel weinig soortelijk gewicht in verder. Er komt weinig van een wat diepere onderstroom aan bod. En vaak de wat rustige beschouwende columns blijken na een aantal jaren heel goed leesbaar te zijn. En blijken ook een vinger ergens opgelegd te hebben. En dus je herinnering.
En daar gaat deze bundel over volgens mij. Een vinger ergens opleggen. Namelijk al die stukken die je hebt geschreven. Als je er daar een paar uit weghaalt, dan krijg je uiteindelijk een soort diagnose van het land en de tijdgeest.
Nou ja, als het werkt en dan is dat het. Ja. En ik hoop dat het werkt. En ik had een brede 5 jaar columns, dat zijn er heel veel. Dus je kunt goed selecteren. Zo'n boek moet niet te dik worden. En ik denk dat een bepaalde thema's, waar we nu, al die incidenten waar vaak columns over gaan, hè, de kwestie van de week of de hype van de week, die gaan vaak terug, of bijna altijd gaan die terug, op hele wezenlijke kwesties. Van Zwarte Piet tot zelfs de Bultrug, die aangespoeld is en waar mensen kaarsjes verbranden. Dat gaat altijd terug op een wat diepere stroming in waar wij mee worstelen. En dat is, nou, als je het gaat over de asielzoekerscrisis, dat is natuurlijk een groot onderwerp. Maar kleine incidenten gaan vaak ook over die grote stromen. En ik denk dat het, als je het achter elkaar leest, een goed portret van Nederland anno nu oplevert.
Een aantal van die thema's komen steeds terug. Identiteit is een thema dat steeds terugkomt. De elite die bang is geworden voor de menigte is een thema dat steeds terugkomt.
Ja. Ja. Nou ja, dat is en dat merk je eigenlijk nog steeds. Kijk, er waren een aantal jaren dat ik over de opkomst van populisme schreef, of Fortuyn, dat je de Verdonk en Ter Wilders. En Nou ja, dan was ik natuurlijk de redder van de democratie, omdat ik daar kritisch over schreef. Maar de laatste jaren heb ik ook wel ingezien dat heel veel reacties voortkomen uit een bestuurlijke politieke elite die heel weinig gevoel heeft, althans. Voor die onderstromen. En dan bedoel ik niet dat men meer moet luisteren naar het volk. Maar men bezig is. Iemand als Rutte is een typisch product van de jaren 90. En die denkt, als de overheid zich nog maar meer terugtrekt uit de samenleving, dan worden de burgers zelfstandig. En dan komt het allemaal weer goed. En dat is een heel achterhaald wereldbeeld. En kijk, een van de redenen waarom mensen afhaken bij politiek is omdat ze het idee hebben dat er een aantal partijen zijn die doen alsof ze onderling heel erg verschillen, maar in wezen alles met elkaar regelen en waarmee de kiezer eigenlijk nauwelijks meer invloed heeft. Als je naar Den Haag kijkt, dan zie je vaak dat het ook zo is. En dat het besef dat er misschien thema's zijn die minder te maken hebben met economie, maar met identiteit of met het gevoel van verlies of bedreigde eigenheid. Dat is gek genoeg na al die jaren, want ik kan niet zeggen dat het allemaal nieuwe ideeën zijn, heel slecht doorgedrongen in het politieke discours. Net zoals je op links bijvoorbeeld de onvrede die bij Occupy loskwam en die later door Piketty in zijn bestseller verwoord is, pas bij Jesse Klaver, doordringt tot het politiek discours. Dus het gaat heel erg langzaam. En dat was niet onder de tijd van Femke Halsema, zeg maar. Die was al veel bezig met een beetje duurzaamheid en kijken hoe ver je liberaal kon worden. Dus je ziet dat hele wezenlijke stromingen pas heel laat doordringen tot de politiek.
En tot jouzelf? In hoeverre ben je zelf van mening veranderd in de afgelopen 5 jaar? In hoeverre schuiven jouw opinies op?
Nou, dat is eigenlijk al een langer thema van mij, is dat je dat het idee van gemeenschap, het idee van een samenleving, dat wordt altijd geclaimd door rechts en tegenwoordig zeker door ultra-rechts. Hè, het idee van we worden bedreigd en we worden overspoeld. Maar niet. Ik denk dat mensen heel erg geïmpregneerd zijn, op links zeker, van ieder idee van sociale. Van gemeenschap is bedreiging voor de minderheden. Dat is zo'n beetje zoals we opgegroeid zijn na de Tweede Wereldoorlog. We moeten niet in groepjes gaan zitten, niet in die zuilen vast blijven zitten, maar ons ook niet in nationalisme verliezen. Maar daardoor verlies je op een gegeven moment wel een idee van wat hebben we nou eigenlijk nog met elkaar. Dus de nadruk in de laatste 30, 40 jaar is heel erg op individuele vrijheid. Als een soort. Ja,
ieder het zijn, alles kan naar elkaar.
Dat maakt heel goed als je zelf vrij bent. Ja. En je mag doen met je leven wat je wil. Nou ja. Wat moeten we dan nog? En zowel iemand als de neoliberaal als Mark Rutte vindt dat, maar ook de sociaaldemocraten vinden dat. En je kunt zeggen dat het kind met het badwater is weggegooid. En het gaat erom, en er wordt altijd een beetje over gemonkeld, om een soort voorgrond, een vitaal idee van een voorgrond te hebben, waarin mensen die ook ergens anders vandaan komen, of waar hun ouders ergens vandaan komen, zich toch kunnen thuis voelen. En dat is niet zo makkelijk. Maar dat is ook niet. Daar wordt ook te makkelijk over gehoopt. Oh, nou, een nieuw verhaal waar hij nou altijd over heeft. Ik zie het nog niet. Nee, als je een blauwdruk neerlegt, dan komt het niet. Maar nog geen enkele politicus heeft de vraag gesteld van, goh, wat hebben wij nu eigenlijk met elkaar te maken? Wat zijn we eigenlijk aan elkaar verplicht wat of aan de samenleving verplicht?
En wat is het eigenlijk, die samenleving? Laten we beginnen met de kaarten.
Nou,
want daar zijn
een
we
heel
voor gekomen.
Ik pak er gewoon een.
Kijk wat dat brengt.
Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Dat was in een Parijse bioscoop voor de film. In het Frans heet die Zootopia. Dat is een Disney kinderfilm. En daar zit een scène in over luiaards. Die als een soort ambtenaar. En toen moest ik echt ontzettend lachen. Die film is zeer aan te bevelen.
Neem nog een kaart als je wil.
Heb je een doel voor ogen? Kijk, als je het. Vaak zeggen mensen die heel lange column hebben geschreven, we hebben het nu over column en die bundel. Vragen mensen van, ja, denk je nou echt dat je iets zult veranderen met je columns? En heel veel columnisten, Jan Blokker was zo iemand, die zei dan meteen, nou, ik heb 40 jaar columns geschreven, maar ik heb niet de illusie dat ik ooit echt iets zal veranderen in de wereld. En dat staat heel chic en dat horen mensen ook graag, denk ik. Ik denk dat je in ieder geval de intentie moet hebben dat je, als je zo lang besteedt aan, en ik doe dat ook al 15 jaar, aan het beschouwen van de actualiteit en proberen daar iets uit te halen wat mij in ieder geval en een aantal lezers verder brengt in hun denken over die zaken, dat je dat, dan moet je de illusie hebben dat je in ieder geval in het hoofd van jezelf en van je lezers iets teweeg brengt.
Komt het bij je terug van gezagdragers dat ze je vrezen of zich iets van je oordeel aantrekken?
Nou, kijk. Ja en nee. Nee, omdat mensen zich natuurlijk, en dat is die bubbel van Den Haag, dat mensen heel erg, en natuurlijk iedere vorm van kritiek, hebben zoiets van, ja, dan heb je hem weer, of ja, hij is altijd tegen ons. Of, en ik heb ook wel eens in de fout gemaakt door uitnodiging van een partij op een soort algemene dag van een fractie of zo te discussiëren over een onderwerp. En dan, maar ja, dat is een probleem van sowieso de huidige politiek. Dat men gewoon door. Men heeft ook uitstekende wetenschappelijke instituten. Die hele mooie rapporten schrijven. Of goede artikelen schrijven. Of pamfletten zelfs maken. Van die kant moet het op. En vervolgens gaat men toch in de dagelijkse gang van zaken. Dus die illusie dat die mensen denken: oh, daar is Bas Heijnen.
Dat dan ook weer
dat,
niet.
Dat vrees ik niet. Kijk, nee. Maar ik denk ik bedoel dat ook meer in het diepere. Natuurlijk ga ik de koers van de geschiedenis niet verleggen. Die illusie heb ik niet. Maar als er bij mij iets in mijn hoofd gebeurt door na te denken over iets, dan moet je dat willen communiceren. Dus je moet intentie hebben dat je iets teweeg brengt.
Want als jij al begint van, nou ja, het zal allemaal wel niemand die zich er iets van aantrekt, dan moet je het gewoon niet doen. Dan heeft het geen zin.
Nee, want dan kan je beter iets anders gaan doen. Dus ik zeg niet dat teleurstellingen uitblijven, maar je moet wel iets. Waarom doe je het anders? En dat is, vraag ik me bij mezelf wel eens af. En meer en meer. Ik ben eigenlijk een essayist. Dat is op de langere baan. En ik hoop dat ik op die korte baan ook iets van dat essayistische kwijt kan. Maar op een gegeven moment, nu loopt het tegen het einde van het seizoen af. Hè, de lente is begonnen. Dan krijg je wel een zeker ongemak met die kwesties van de dag. Nou gebeurt er nu zoveel op dit moment die allemaal, geen incidenten kun je niet noemen, maar grote gebeurtenissen die teruggaan op die grote vragen die daaronder liggen. Dus wat dat betreft hoef je nu niet te bang te zijn dat je het over de verlaging van de BTW gaat hebben of de verhoging van de BTW.
Maar het komt wel eens in je op van eigenlijk moet ik misschien ooit stoppen.
Nou, kijk, Rutte 3 en 4, om daar ook nog over te schrijven, want dat zou me niks verbazen. Dat, als dat komt, dan dat zou me wel lastig zijn. Ja, ik denk dat dan op een gegeven moment is die vorm ook uitgewoond. En dan moet je dat zeg ik elk jaar en dan ga ik toch weer een jaar door.
Ja, tuurlijk. Maar, zullen we nog eentje doen?
Ja. Wat is je grootste succes? Ja, ik stel de vragen niet, hè. Je moet eerlijk zijn, maar als ik eerlijk ben, is dat ik heb het gevoel dat mijn manier van denken en schrijven tegenwoordig veel beter wordt begrepen, of dat mensen daar veel makkelijker aansluiting bij vinden dan zo'n 10 jaar geleden. Dat heeft ook te maken met mijn eigen generatie. Dat mijn vorm van essayistiek en ook columns schrijven heel erg is vrij associërend. Niet binnen een soort stramien van de serieuze commentator of de huis- en tuin columnist, maar iemand die probeert met alle geestelijke middelen duiding te geven en daar cultuur bij gebruikt, politiek bij gebruikt, literatuur, film. Ik denk dat er nu een generatie is en ook nog weer aankomt die veel meer dat vrij schakelen tussen onderwerpen, verbanden leggen die misschien niet meteen voor de hand liggen, die dat heel normaal vinden. En toen ik daarmee begon, was er laten we zeggen in de tijd van Heldering en Hofland, denk niet dat dat heel erg makkelijk begrepen werd toen. En het is mijn natuurlijke vorm. En ik denk ook, een essay is ook, heeft dat persoonlijk, die persoonlijke touch. En het lijkt niet op al die columnisten die voor mij zijn geweest. Maar ik denk dat ik nu wel begrepen word. En dat ik hoef het ook niet meer uit te leggen. Het spreekt vanzelf.
En je hebt een vorm gevonden en mensen begrijpen.
Ja, en dat heeft eigenlijk heel veel meer lezers opgeleverd dan ik. Omdat ik 10 jaar geleden toch wel vreemd werd aangekeken. Dat nu ook het wat meer intellectuele binnen dat genre van de column, want daar dat hoor je dan vaak, eigenlijk nu ook veel meer geaccepteerd wordt. En,
de bundel, die heet Een Waanzinnig Gaaf Land. Bas Heijnen, dank je wel.
Geen dank.
Veel succes.
Dank je wel.